Welkom bij Dierbaar, de podcast met een supersimpel concept. We spreken over dieren ten het nuttigen van bieren. Wie zit hier allemaal bij mij? Jonas, waar zit hij?
Ik zit bij jou. En wil je niet zien?
Wat? En waar bij mij?
En de veranda. Ik was dat. Ik zit in de veranda.
We zitten in de veranda. Ja. Voilà. Ja, Jonas is bij mij, want ja, ik kon thuis niet opnemen. En nu is er ook nog bij vandaag. Nick.
Yes, hello.
Vanuit
Seychelles nog steeds, hè?
Ah ja, maar dat kan niet.
Nabij het mooie damme.
Dat was het, damn. En vanuit het verre Nevelen.
Jasper.
Hoera.
Het is dwaas voor je eigen naam te zeggen, eigenlijk. Ja, ja, ik ben er ook bij. Ja.
Dat is heel dwaas. Maar dat went wel. Dat went.
Ja, ja.
Kom eens door.
We hebben gezien een Shrek met Donkey.
Shrek! Donkey. Juist. En vandaag hebben we een bijzondere gast bij ons. Ik ga de eerste keer een beetje inleiden. De vorige aflevering hadden we een onderwerp. Het was het onderwerp van Jasper, als ik me te vergis.
Ja,
over de bijen die buffelmest smeerden voor de ingang van hun korven om de Aziatische hoornaar weg te houden. Nee? Het was zoiets.
Ja, ja, klopt.
En daarvan zijn we is het uitgelopen naar alles van solitair bijen en eigenlijk een hele bijen-insectenbabbel. En daar hebben we een reactie gehad van... Help me even, Jasper.
Wel, dat is eigenlijk... Onder de dierenverzorgers gaan veel mensen haar kennen als mevrouw De Pauw. Dat is Nathalie De Pauw van Fabi en Roeselaar. En blijkbaar een hele trouwe luisteraar van ons. En die vroeg eigenlijk, omdat we dan ook zitten praten hebben over waardplanten en dergelijke. En zij vond dat zodanig interessant dat ze vroeg om wat meer informatie rond die waardplanten om eigenlijk die solitaire insecten dichter bij haar thuis te krijgen. En ik
solitaire
vond dat
ook...
Ja, solitaire bijen, maar een insect in het algemeen. Ja, ja, nee, ik ben er om te leren in Marijn, doe niet moeilijk.
Ja, pardon.
ja, dus eigenlijk vond ik het zelf ook heel interessant. En met dat eigenlijk onderling een keer te bespreken, was het inderdaad wel tof om daar een keer een podcast zelf van te maken. Hè.
Ja, inderdaad. Dus we dachten, we gaan een keer een insecten special doen. Hè. Want het is ook wel een beetje het moment eigenlijk, want ja, nu is het nog koud, dus ja, het ligt sneeuw buiten. Maar ongeveer vanaf maart binnen het saaiseizoen. Dus mensen kunnen volop in de tuin beginnen werken en nieuwe plantjes zetten. Dus eigenlijk is dit het ideale moment, dacht ik. En dus, wie dacht ik beter om te vragen, voor special, is de heer Peter Becks van Duitsland. Dag Peter.
Goedenavond.
Yes, super, dank voor het doen. Zou ik je kunnen vertellen aan de mensen die u niet kennen, of van waar ze u zo moeten kennen, pardon?
Ja, van waar zouden ze mij moeten kennen? Ik denk dat het vooral, denk ik, via de Nuitland podcast is, waarin ik de twijfelachtige eer heb om het meest onderbroken te worden. Maar fijn, goed. Ik zit daar vooral in voor de onderwerpen rond insecten en een beetje biologie in het algemeen. Romeinen en klimaat. Goed, als ik mij dan even persoonlijk moet voorstellen, ja, ik woon in Alke, in Limburg. En ik probeer het niet op zijn echt nep Limburgs te zeggen, dus niet Limburg, maar Limburg. En ik ben de oudste van de Noordlanders, want ik ben momenteel al 54. Ik werk op dit moment fulltime als... ik heb een van de hoe zal ik zeggen, van de meer zeldzame beroepen. Want ik ben Geneverstoker op dit moment. Het ligt iets beter bij het grote publiek dan als je zou zeggen, ik kweek insecten of ik hou mij bezig met insecten. Geneverstoker gaat er nog altijd iets beter in. Ja goed, ik ben al vanaf toen ik 6-7 jaar was gepassioneerd door insecten en dat is niet weggegaan. Dus zowel in mijn vrije tijd en soms ook professioneel heb ik mij altijd met dat soort beestjes bezig gehouden. Voilà, ik hoop dat zo in een notendop...
Ja, wat ik heb alles gehoord dat ik wou horen, want ik wou eigenlijk direct een keer naar die Geneve gaan. Ja, weet je, ze de podcast...
Wacht maar één, ik weet nog iets.
Pardon. Ja.
Yes, ik wil ook nog iets zeggen. Ik denk dat ik Peters naam ook terug heb gevonden toen ik de Entomopolis in Littenberg heb bezocht. Kan dat?
Ja, dat klopt, want dat was mijn vorige job.
Ah, kijk, zeg, voilà.
Ja, ik ben 8 jaar en een half de educatieve medewerker slash huisentomoloog van Liedenberg geweest. Dat klopt, ja. Dus, ja.
En wat houdt dat dan in? De verzameling aanvullen of zo? Of,
Ja, nee. Dus Liedenberg staat vooral bekend voor het blote voetenpad.
Ja.
Maar eigenlijk is, de Liedenberg in der tijd begonnen als een bijenstand, dus een imkerij, dus een kweekstation voor honingbijen. Uh-huh. En dat is uitgegroeid tot een insectenmuseum. Ondertussen ook een van de 5 of 6, dat moet ik even nadenken, toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. En dat insectenmuseum is redelijk uitgebouwd geworden. En toen in 2009 dat openging, zocht men daar een educatieve medewerker. En ik ben dan, ik heb daarvoor gesolliciteerd en ik ben dan aangeworven. En de educatieve medewerker is degene die eigenlijk zorgt voor de organisatie van de gidsbeurten, de rondleidingen. Ik zorgde ook voor het onderhoud van de diertjes die daar zaten. En ja, huisentomoloog, dus ook daar kregen we dan vragen van mensen die een foto opsturen en zeggen van kijk, ik heb mijn hele huis zit vol zwarte beestjes, wat is het? Dat soort vragen. Wat eigenlijk een van de fijnste aspecten van de job was. Ik heb mijn job daar heel graag gedaan. Het was iets waar ik, toen ik 18 jaar was, van droomde om te doen. Dus ik heb daar met heel veel plezier 8,5 jaar gedaan. Maar de lokroep van de alcohol was groter.
Ging juist zijn. Juist zijn. Ja, want ik ook heel kort een keer babbelen over dat Geneverstoken. Hè? Ik heb het zitten zoeken, dus je weet, het is hier een podcast. Wij drinken hier normaal een streekbiertje. Straks meer daarover. Uh-huh. Maar ik dacht voor de podcast, ja, je bent Geneverstoker, we moeten die Genever hebben. Hè. En ik heb ze zitten zoeken, ik heb ze gevonden ook, denk ik. Dat is het stookkot, klopt dat?
Nee.
Of ben ik mis?
Nee, je bent niet helemaal mis.
Ah, oké.
Het stookkot is een klein stokkerijtje dat ik in 2008 samen met een aantal vrienden heb opgericht. Maar ondertussen, in 2016, ben ik daaruit gestapt. Mijn vrienden doen dat nog altijd verder. Maar ik stook nu voor mijn voormalige baas. Dus ik ben in 1991, was mijn eerste job Geneverstoker bij Freins. Dat was toentertijd een van de grote...
Ik was aan twijfel. Stok...
Ja, Freins in Hasselt. En ik werk nu sinds 2018, voor dezelfde baas, voor hetzelfde bedrijf. En ik doe opnieuw dezelfde job. Dus de cirkel is rond na 25 jaar.
Nice. Ah, ik was aan het twijfelen. Ik had Freins ook gevonden. Ik ging het bestellen en dan... Ja, oké, ik ben dus mis. Maar ja, we kunnen dat een keer herdoen. Dat is Genever drinken. Ja. Want ik las bij het stookkot dat biologische Genever was. Ik wou dat eigenlijk een keer vragen. Ja. Wat dat dan inhoudt, die biologische Genever?
Wel, zoals je met alle bioproducten hebt, is dat gecertificeerd. Hè? Dus al uw ingrediënten moeten bio zijn. En dat gaat niet alleen over uw kruiden die je daarin steekt, maar ook over de alcohol, de pure alcohol.
Ah ja, oké.
En ja, oké, je vertrekt eigenlijk van wat ze noemen moutwijn, dus dat is de graanalcohol. Dus dat is eigenlijk degene die de smaak, de typische smaak aan Genever geeft. En dat stook je met graan. In het geval van Hasselt is dat dan roggen en gerst en gerstenmout. Mm-hmm. En die haalden wij bij het stookkot bij de bioboer. Dus er zijn in Hasselt wel en in Limburg een aantal boeren die biologisch graan verkopen of kweken. En daar konden wij ons graan halen. En dat gebruikten wij om de moutwijn te stoken. Als je dan ook nog biologische pure alcohol en biologische kruiden hebt en waar je distillaten mee maakt, dan kan je bio-genever maken.
Ah, oké. Okay. Ja. En dan is nu de grote vraag, wat drinkt u nu? Of ben je niks aan het drinken? Moest eigenlijk niet.
Ik ben Orval aan het drinken.
Ah, het zal wel zijn.
Normalke.
Ja. Maar, dus voor alle duidelijkheid, ik stook Genever en ik drink dat wel. Ik vind dat wel lekker. Maar als ik mag kiezen tussen Genever of bier, zal het altijd bier zijn.
Wel, bij mij is het van hetzelfde. En ik heb al heel zware avonden gehad op Genever. Dus...
Ik weet altijd van die
zwart-wit oorlogsflashbacks als ik Genever zie. Van u wil ik toch al een keer proeven, eigenlijk. Oh, ja.
En ja, mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar naar Duvel of Trappist. Dus, en, ja. Goed, maar de rest lust ik ook wel, hoor.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En Jonas?
Ik ben een dunnekeun aan het drinken. Een duinenkonijntje, ja.
En wat is dat? Dus,
een beetje... Wat lief?
Wit of bruin, of wat is dat dan?
De blonde trippel. Ja, een beetje uit Middelkerken. En blijkbaar noemt dat dunnekeun, omdat de brouwer bij de ontwikkeling van een van zijn vorige bieren, dat wordt gebrouwen met rozenbottels van de duinroos. Toen dat hij was aan het plukken in de duinen van Middelkerken, zag hij plots een klein konijntje in de duinen wegsprinten. En vandaar de naam dunnekeun.
Amai.
Cool.
Ja. En Heinek?
Ik ben geen bier aan het drinken momenteel.
Ja, want het is top, nee.
Nee. Het is iets sterkers.
Dat
is
alleen maar reden, toch?
Het is iets sterkers.
Zeg een keer.
Het is Jägermeister.
Mm.
Anders ging die slecht komen. Dus kan die hele fles doen vandaag.
Kan dat slecht komen, Jägermeister?
Nee. Maar er staat er alleszins een houdbaarheidsdatum op, dacht ik.
Ja, maar goed, maar de wetgeving vereist dat je daar overal een datum op zet.
Oké, dus dacht dat moet... Dus ik moet hem niet vandaag helemaal uitdrinken.
Nee, hoeveel procent heeft die Jägermeister? Kun je dat zien? Hoeveel
ik ben hier even aan het kijken, 35%.
Oh ja, kijk, dat wordt nooit slecht.
Alright. Ik ga toch proberen voor de 11 binnen te krijgen.
Ik ben nu wel geen grote fan van Jägermeister, maar fijn, goed. Dat is persoonlijke smaak, hè. Ja.
Een keer kan dat smaken, vind ik zo een glazenke. Maar ik kan ook een hele fles opdrinken.
Wel, het was dat of die vedetten van de vorige episode. Dus, allee ja...
Dan moest ik er origineel bij hen doen, en ik.
Ah, wel, ja. Dus dan...
ja. En hey, Jasper?
Ik ben Judas aan het drinken. Ja. De S van Judas is een slang.
Ja, maar dat is mooi. Nee.
Maar ik ben dus vandaag naar de brouwer geweest. En dat is een heel goed brouwertje hier in Nevel. En die heeft heel veel verschillende soorten bier. Daar ken ik voor de volgende 6 episodes al bier mee. Ik was heel hard aan twijfel. Dus ik zag die Judas staan en daarnaast stond er Kiddie Bull. Ik heb dat allemaal voor Judas gegaan.
Maar... Kiddie Bull zat een krokodil in. Dus
ja, het is daarmee. Ja. Ja.
Je kunt er altijd nog iets in doen, in Kiddie Bull.
Kiddie Coke. Ja.
En ik ben een blonde nos aan het drinken.
Ah, ja.
En het is heel toevallig, want mijn vrouw koopt mij bier. Hè. Ik zag gewoon, pakt iets mee, met de beest op staan. En ze doet ze dat. Dan zat vandaag toevallig blonde nos mee. En blijkt nu dat het vandaag Chinees nieuwjaar is. We zijn vandaag 12 februari.
Ja, ah, ja, het is juist.
En het is het jaar van de os.
Ja. Dus,
voilà.
Het jaar van de rat is gepasseerd.
Ja, het is toevallig, hè? Ik heb er niet om gedaan. Zo.
Mooi.
Ja, dus voilà. En hij nu, mic drop. Gedaan. Oké, dus dat wordt hier al gezellig. Hè.
Ja,
nu, ik wil nog iets vragen aan jou, Peter. Ik wil meer dingen vragen. Hè. Maar straks gaan we over de insecten beginnen. Maar je hebt het verhaal al dikwijls vertaald op de Nerdland-podcast, maar ik wou het eigenlijk nog een keer vragen. Maar ik had eigenlijk wel een klein beetje respect voor hoe dat je in contact gekomen bent met Lieve Scheire.
Ah, oké. Okay.
Ja, want mag je dan nog binnenkomen van zijn vrouw? Of,
Ja. We zijn toch in ieder geval nog on speaking terms. Ja,
oké. Okay. Ja, voor de mensen, voor de luisteraars thuis... Peter vond het een goed idee om... Je dacht van ja, Lieve Scheire ziet er een toffe mens uit. Ik wil dat ik mee in contact kom. Ga wat kakkelakken opsturen via de post.
Juist, ja.
Ja, ik zal...
Sissen de kakkelakken dan nog, hè? Het waren...
Nee, het waren Dubias.
Oh. Dubias dan nog?
Ja, Dubias, ja.
Had voor Redrunners moeten gaan.
Ja, ik had juist ook zeggen.
Ja, dat had ik niet. Dat durfde ik niet. Redrunners, dat was net iets te ver. Ja, maar enfin, goed. Ik was in... Want dat was 2009. En 2009 was vlak voor ik op Liteberg begon. Had ik het idee opgevat om een insectenweek te organiseren. Ik ben dan ben lid van de Vlaamse Vereniging, van de Belgische Vereniging voor Entomologie. En ik had aan het bestuur van de Vlaamse gevraagd van, kijk, zien jullie dat zitten? Maar, ja, oké. Okay. Het enthousiasme was er wel, maar het was niet zo heel groot. Dus ik heb het eigenlijk bijna alleen gedaan. En ik had toen het idee van, ik zoek ergens een originele manier om er wat reclame voor te maken. En ik was een beetje op zoek naar een paar... ik wil zeker niet onerbiedig zijn, maar zo een paar van die geschifte kerels die dat misschien zouden willen doen. En ik ben een hele grote fan altijd van neveneffecten geweest. En die waren toen toch al redelijk bekend. En ik dacht, ja, oké. ik ga die mannen vragen of die niet geïnteresseerd zijn. Maar ik had het idee van, als je dan met zo'n gasten moet afkomen, zo een droog briefje of een droge mail van, zeg, als de mannen kunnen... Ik dacht, ik moet dat iets origineelers doen.
Ja.
Dus, ik schrijf een brief op hostiepapier. Met het idee van, hè, je kent Mission Impossible, deze boodschap vernietigt zichzelf binnen 30 seconden. Heb ik er dan bij gezegd, deze boodschap vernietigt zichzelf binnen 3 dagen, vermits je dat papiertje in een doos kakkerlakken steekt. Die Lieve en zijn vrouw was er niet zo enthousiast mee, maar Lieve des te meer. En hoewel hij dan wel liet weten van, ja kijk, sorry, maar we hebben er eigenlijk geen tijd voor, we zouden graag willen doen, maar dat gaat niet. En dan is hij, ik denk een jaar later, eens een keer heeft hij contact opgenomen en gezegd van, kijk, ik wil met Scherren en Schepping iets rond insecten doen. Zij, ben je niet geïnteresseerd? En zo is dat eigenlijk begonnen. Dus ik heb dan een aantal insecten gestuurd en onderwerpen voor Scherren en de Schepping. En sindsdien zijn wij contact blijven houden. En ja, opeens zit je dan in de podcast en ja, oké.
Okay. Potverdorie, en ik dacht dat ik origineel was. Met zijn kleedkamer binnen te vallen met een D20.
Ja, kijk, ja.
Damn it. Oké.
Okay. Ja. Kakkerlakken dus, hè?
Ja. In het vervolg gooi ik, laat ik een paar kakkerlakken los in zijn kleedkamer. Als die nog een keer essay-selen komt.
Ja, maar dan gaat hij zeggen van... Oh ja, dat heeft al ooit iemand voor hem gedaan.
Wow, we kunnen
we kunnen beter Jasper al een keer aan Lemmens wel contacteren. We kunnen ook deel in een vlop plooien en... we sturen dat op. Okay. En we zullen een keer zien wat er gebeurt, hè.
In de vijfdalen vernietigen deze krokodillen jou.
Ik weet wel niet hoe we daar moet frankeren. Maar ja, we zullen er wel zin in, bij de post. Ze zullen er wel zeggen.
Genoeg postzegels en dat raakt er wel, jong.
Het is dat. Oké, dus dan gaan we nu naar de vraag van Jasper, help mij, Nathalie Pauwels, was het, hè?
Wat? Nee, Nathalie de Pauw.
Oeh, Jesus Christ. Krip, ja. Nou wel.
Het is van Nathalie de Pauw.
Ja, inderdaad. Wat geeft ze zij trouwens in het Fabi?
Ja, dat is het 6e en 7e TSO in dierenzorg dat ze zij lesgeeft. Nu, zij is ook van heel veel stagebegeleidster. Mm-hmm. En waaronder ook heel veel studenten die bij ons komen in de reptielenopvang. SOS.
Er zit er eentje bij mij ook trouwens, waar ik werk.
En ja? Ook van Nathalie?
Ja.
Ah, perfect. Super, madame.
Oké, okay, maar...
Wat was de vraag, Jasper?
Nu, Nick was erover bezig geweest, denk ik, in de vorige podcast, dat hij in zijn voortuin redelijk wat waardplanten had staan. Nu,
maar ja,
haar vraag...
gewoon insectentrekkers vooral, hè.
Ja. De vraag was eigenlijk, welke planten er nu nuttig zijn om insecten aan te trekken en waar dat je de best gaat aankopen of dat er zaaimixen bestaan of iets dergelijks dat je gaat aankopen waar die bloemen of planten in zitten.
Ja, wacht, je wou nog iets zeggen misschien? Of...
Ja,
nee. Ja, Nick wel.
Ja. Ik ben daar ook een beetje op gevlogen, eerlijk gezegd. En ik heb een aantal planten uit mijn voortuin opgelijst. Misschien kunnen we die lijst in de show notes steken, Marijn.
Ja, je moet dat niet allemaal af, Ramon.
Nee, allee,
je kunt er de belangrijkste van zijn, van mijn part.
Is dat. Maar wat ik zeker wel wil meegeven, en dat is interessant voor iedereen eigenlijk, vanaf 15 maart 2021 kan je op westvlaanderen.be/bijen een formulier invullen om een gratis zaadmengsel voor bijen te verkrijgen.
Oh, ik kreeg dat toch vorig jaar ook al toegestuurd, denk ik, niet? Of ik kreeg dat toch in Kortrijk? Ik had al een paar keer in de bus gehad.
Well, sowieso moet je... Allee, nu is het met een formulier invullen. Dat is toch hetgeen wat ik teruggevonden heb.
Ah, ja, oké.
Okay. Ja. En nu laat ik het woord over aan Peter.
Oké. Okay. ik ga er een paar dingen op zeggen. Dus welke planten zijn het beste? Dat is op zich redelijk moeilijk te zeggen. Je moet weten, er zijn ongeveer 320 soorten bijen gekend in Vlaanderen of in België. En er zijn een aantal van die dieren, of een aantal van die soorten, zijn heel specifiek op één of enkele soorten planten. Ik geef een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld beemdkroon. De wetenschappelijke term daarvoor is Knautsia. Je hebt één soort solitaire bij, de Knautsia bij, die vliegt enkel en alleen op beemdkroon. Ja? Je hebt ook klimopbijen, die vliegen dan ergens in september. En die leven enkel en alleen van klimopbloemen. Dus ja, als je dan heel breed wil gaan, dan ga je misschien, ik weet niet hoeveel verschillende soorten planten moeten zetten. Dus het hangt er een beetje vanaf. Wat komt er voor in uw regio aan solitaire bijen? Want niet alle soorten komen overal in dezelfde hoeveelheden of in dezelfde dichtheid voor. Maar er zijn een aantal vuistregels. In de eerste plaats is het zorg voor een zo groot mogelijke diversiteit. Dus zorg voor heel veel verschillende soorten bloemen. En zorg er ook voor dat je eigenlijk vanaf het begin van het jaar tot zover mogelijk in het najaar voortdurend iets hebt bloeien. Hè, bijvoorbeeld mijn tuin. Ik weet dat heel veel van mijn geburen vinden mijn tuin of mijn voortuin een rommel. Maar dat zijn dezelfde buren die een gazon hebben staan met een buxus en twee lavendelplanten en that's it. En daar gaat je dus eigenlijk geen bijen mee aantrekken. Maar nu, op dit moment, zijn de sneeuwklokjes aan het bloeien. Nu beginnen binnenkort mijn narcissen, longkruid. En daar begint tot eind oktober, staat er eigenlijk altijd wel iets in bloei in mijn hof.
Mooi.
En dat is heel belangrijk, omdat, je hebt heel veel, ik zei het er juist, je hebt heel veel verschillende soorten bijen, wilde bijen. Maar die zijn er niet altijd op hetzelfde moment. Ik geef een voorbeeld. De metselbijen Osmia bicornis en Osmia cornuta zijn mijn absolute, zeker de cornuta is mijn absolute favoriet. Het zijn dus metselbijkes. Die vliegen van ergens half maart tot maximum begin mei. En zoals ik daar juist al zei, die klimopzandbijen, die vliegen ergens in september als de klimop bloeit. Dus elke bijenfamilie heeft zijn eigen vliegperiode. En een hele goede site om dat te gaan bekijken is wildebijen.nl. Een hele, hele bijzondere site waar alle wilde bijen van België en Nederland staan opgelijst. Met vliegperiodes en voorkeuren en parasieten en heel de boel. Maar daar moet je altijd naar kijken. Dat je probeert zoveel mogelijk dekking te hebben in bloeiperiode. Ja, zodra ze er gaten vallen, ja, dan gaat je bijen die in de buurt vliegen of in de buurt nestelen zonder eten zetten. Je moet ook weten dat solitaire bijen over het algemeen niet ver vliegen. Dat zit in de range tussen 100 meter en 500 meter. Terwijl honingbijen bijvoorbeeld tot 5 kilometer van de kast kunnen wegvliegen. En solitaire bijen, dat vliegt veel minder ver. Dus je moet alles... Eens dat die ergens in de buurt zitten, dan mag dat niet echt... dan moet je die niet te ver zoeken. Dat is één. Dus zoveel mogelijk diversiteit. En als je diversiteit hebt, heb je dus ook een diversiteit in bloeiperiode. Twee, zorg zoveel mogelijk voor inheemse planten. Oké, een Budleia is heel mooi en dat trekt wel vlinders aan. Daar zit nog wel bijen op, maar dat is op zich geen probleem. Maar hoe meer dat je inheemse plantensoorten zet, hoe groter de kans is dat bepaalde wilde bijen daarop aangepast zijn. Hè? Ik zei daar juist Knautsia, dus beemdkroon. Maar ook de grasklokjes, de campanulas. Je hebt klokjesbijen die enkel en alleen op campanulas vliegen. En als je daar veel andere planten gaat zetten en geen campanulas, dan gaat je die klokjes bij je niet hebben. Ja?
Mag ik even onderbreken?
Tuurlijk.
Respectvol, hè? Niet gelijk Nerdland, hè?
Nee. Nee. Jij vraagt het tenminste.
Ja, ik hoorde sowieso een keer vragen, dus je spreekt inderdaad van inheemse planten. Nu, ik zie bijvoorbeeld heel graag leverkruid, hè? Eupatorium. Dat is bij ons een wilde plant, maar je hebt er ook redelijk wat cultivars van. Maakt dat duidelijk dat dat een cultivar is? Of
ja, dat was eigenlijk mijn tweede ding. Dus je hebt inheemse planten, maar probeer... Cultivars op zich is niet zo direct een probleem. Zeker als dat kleurverschillen zijn, dan maakt dat eigenlijk niet veel uit. Maar wat je bijvoorbeeld wel moet vermijden, zijn gevulde bloemen. Dus dat betekent... ik heb hier een aantal oleanders staan... ook niet inheems, by the way.
Heel goed. Ook, hè?
Ja, en ook heel giftig. Ja, dat klopt. Maar je hebt, en dat vind ik dan een heel mooi voorbeeld ervan, je hebt daar enkelvoudige oleanders, dat zijn die simpele bloemen, dus de echte originele. Maar ik heb hier ook enige staan, die heeft gevulde bloemen, dus dat heeft extra kroonblaadjes. En dat is gelijk een roos, dat zit, maar een rozen is dan een uitzondering, maar dat zit dan zo vol blaadjes, dat daar eigenlijk heel weinig ruimte nog is voor de geslachtsorganen, voor stamper en meeldraden, en dus ook voor nectarklieren. Dus gevulde bloemen zijn zoveel mogelijk uit de boze, gekweekte hybrides zijn zoveel mogelijk uit de boze. Er is geen probleem met cultivars als dat kleuren zijn. Maar als je naar gevulde bloemen gaat, die zijn echt alleen op het zicht mooi, maar die dragen niks bij aan stuifmeel en nectarproductie. Dus, bottom line, heel divers, heel veel verschillende bloeiperiodes, zoveel mogelijk inheems en vermijd gevulde bloemen. Dat is eigenlijk, zijn dat de vier belangrijkste vuistregels om goede bijenplanten in je tuin te zetten.
Ja. Nu, naast de diversiteit in planten, is het ook belangrijk toch om verschillende, ja, moet ik zeggen, ja, mini-biotopjes zou je het kunnen noemen, of verschillende omgevingen te creëren. Hè? Dus er is niks mis met wat doorhout in uw tuin te laten liggen, bijvoorbeeld. Nee. Een hoop stenen, een waterpartijtje, dat draagt ook allemaal bij tot de diversiteit aan bijen en insecten algemeen eigenlijk dan.
Of... Absoluut. Ja. Absoluut. Natuurpunt heeft een aantal jaren terug een hele campagne gevoerd rond de zogenaamde ambertuinen. Dus dat betekent gecontroleerd wild, eigenlijk heet dat dan. Met dezelfde vuistregels wat ik daarnet heb gezegd voor het aanplanten van planten, maar naar bijvoorbeeld tuinpaden toe, dus verharding. Probeer zo weinig mogelijk tegels of klinkers te gebruiken. Gebruik boomschors, gebruik grind, waardoor het water, het regenwater de grond in kan sijpelen. Zorg voor, inderdaad, zoals je zei, er is een hoop stenen die daar liggen. Zorg voor een hoop hout, want het is allemaal heel bijzonder leuk als je een hele hoop bloemen in je tuin hebt, maar als je geen nestplaatsen creëert voor bijen, dan ga je daar ook niks aan hebben. Hè? En... Ja. De grootste reactie, of de meest courante reactie is van ja, maar wij hangen toch een bijenhotel op, is dat niet oké? En dat is absoluut oké, mits je dat op een goede manier doet, maar daar zal ik misschien zelfs iets over zeggen.
Ja, maar, we het ook nog een keer over hebben, ja.
Ja, de meeste mensen vergeten dat 70% van de solitaire bijen in de grond nestelen. Dus als je een bijenhotel gaat uithangen, dan ga je maar 30% van, van de bijenpopulatie of de bijendiversiteit een mogelijkheid tot nesten aanbieden. De andere rest, ja, die gaat je gewoon, daar geeft je niks aan. En dat is iets wat heel veel mensen over het hoofd zien. Ja? Dus daar moet je ook rekening mee. En dat is veel minder evident. Een bijenhotel ophangen en bamboe en riet en leem en wat is het nog allemaal, dat is allemaal heel oké. Hè? Dat is echt. Dat is prima hoor, daar heb ik echt geen bezwaar tegen. Maar als je zandbijen of andere grondnestelende bijen moet aantrekken, dat is veel moeilijker, want bijen zijn zeer kieskeurig wat dat betreft. Dat moet dan de juiste consistentie hebben. Sommigen willen een leemgrond, anderen willen liever een zandgrond. Ja. Ja, en ik kan mij bezwaarlijk voorstellen, ik ga dat hier niet doen, hier 2 kubieke meter grond uit mijn hof halen en dat volkappen met zand, om dan toch maar proberen hier zandbijen of iets anders in de ding. Dat zou ook trouwens verkeerd zijn, want misschien nestelen die hier niet. Ik zit hier in de Haspengouw. Ik zit misschien niet in de streek waar veel zandbijen zitten. Hè? Die moeten misschien meerder naar de Kempen zitten. Ja, dan moet je u ook een beetje aanpassen. Is trouwens ook iets wat ik wil zeggen over die bloemenmengsels. Dat is ook allemaal heel mooi. Maar heel veel organisaties, en Natuurpunt houdt daar wel rekening mee, maar heel veel andere organisaties, gelijk bijvoorbeeld gemeentebesturen of dergelijke, kijken daar veel minder naar. En die verkopen gewoon een mengsel met een aantal planten die ofwel eenjarig zijn en dan het jaar daarna zich niet hebben uitgezaaid en dan gewoon niet meer terugkomen. Ofwel meerjarig zijn en een onkruid worden. Ik heb het hier zelf voor gehad. Ik heb er nu, na 25 jaar, komen sommige dingen hier nog uit, die ik 25 jaar geleden hier heb gezaaid. op zich geen probleem voor mij hoor, maar voor sommige mensen wel. En dikwijls vergeet men dat bepaalde planten enkel maar op bepaalde soorten bodem groeien. Je gaat geen bloemenmengsel zaaien dat geschikt is voor leemgrond in de Kempen. Want dan gaan die mensen dan zeggen die van, ja, maar dat werkt niet, daar komt niks uit. En dat is dikwijls het probleem. Men doet dat niet echt doordacht. En daar moet je echt heel goed op letten. Ga naar een organisatie die daar iets van af weet. En er bestaat bloemenmengsel voor zandgronden, er bestaat bloemenmengsel voor kleigronden, voor natte gronden, voor droge gronden, voor zuur, voor meer alkalische gronden. Die bestaan wel. Dat kost u wel iets meer geld, want echte goede bloemenmengsels zijn niet goedkoop.
Dat is waar.
Ja, maar laat u, ja, zelfs de gewone zijn ook al niet zo goedkoop, maar dan heb je u twee keer in het zak laten zetten. In de eerste plaats heb je te veel betaald, en de tweede, die dingen komen één keer uit, en dan is het gedaan. En,
wat is... sorry.
Zeg maar. Nee, zeg maar. Was. Ja.
Wat is de... Allee, hoe staat je dan bijvoorbeeld tegenover, ik zeg maar iets, de fruitbomen en allee, wij hebben bijvoorbeeld ook veel bessenstruiken bij ons in de tuin, waar wel bijen op afkomen. Is dat dan te, hoe moet ik het zeggen, te algemeen dat we aangeplant hebben, volgens u?
Of? Nee, zeker niet. Nee. Waarom? Ik heb hier zelf een aantal fruitbomen en ik heb hier ook nog een aantal struiken staan. Maar dat draagt bij tot de diversiteit. Je hebt niet alleen bloemen, je kunt ook bomen hebben. Heesters, daar komen ook bloemen aan en daar kunnen ook bijen op vliegen. Hè. Dus nee, absoluut niet. Hè. Waarom zou dat verkeerd zijn? Zeker niet.
Ja.
Dat is zeker goed. Alles wat bloeit is oké.
Okay. Dat is eentje dus... dat we kunnen meenemen, sowieso. Als
ja, alles wat bloeit is oké. Okay. Ja, zolang... Hè, onder voorwaarde dat het geen gevulde bloemen zijn die eigenlijk alleen maar visueel aantrekkelijk zijn, maar eigenlijk geen dingen. Wat ik geleerd heb van de imkers bijvoorbeeld, is heel belangrijk. Krokussen is heel goed. Dus krokussen zetten, binnenkort gaan de eerste krokussen bovenkomen. Maar dat is op het moment dat de eerste solitaire bijen, zoals bijvoorbeeld die metselbijen, gaan uitkomen. En het is dan nog dikwijls te koud. Maar krokussen zijn echte kelkjes en die zijn zo gevormd dat die het zonlicht wel capteren. En dan wordt het soms een paar graden warmer in die kelken. En dat is voor die bijen soms heel interessant. Bovendien dragen krokussen redelijk wat stuifmeel. Minder nectar, maar redelijk wat stuifmeel. En dat is heel belangrijk voor solitaire bijen. Ja. Je mag niet vergeten dat solitaire bijen vooral gefixeerd zijn op stuifmeel. Terwijl honingbijen vooral gefixeerd zijn op nectar. En dat heeft alles te maken met de levenswijze. Een kolonie honingbijen moet een wintervoorraad aanleggen. En die zullen dus... die wintervoorraad is enkel energie en alleen energiedrank. Dus suiker. Dus nectar. Die zullen in het topseizoen, dus in de aanloop naar... dus in het voorjaar, de aanloop naar de zomer, heel veel stuifmeel verbruiken, omdat ze larves moeten grondbrengen. Maar hun focus ligt zeker vanaf juni, juli op nectar verzamelen om een wintervoorraad aan te leggen. Terwijl een solitaire bij leeft maar een paar weken. En die is enkel en alleen bezig met de voortplanting, dus met het grootbrengen van haar kroost. En die drinkt alleen wat nectar om zelf de motor in gang te houden en om die stuifmeelpakketjes aan elkaar te plakken. Maar het is vooral stuifmeel dat zij doen. En uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld één metselbijvrouwtje dezelfde bestuivingscapaciteit heeft als 120 honingbijen.
Amai.
Ja. Zo. Dus een kast van 60.000 honingbijen kun jij gewoon vervangen door 500 Osmia cornutas. En dat werkt even goed.
Amai.
Wat bestuivingscapaciteit, ja. En het stoort mij soms wel eens dat heel veel organisaties en vooral overheden dan wel zitten te zeggen van... Goed, misschien ben ik hier te algemeen, maar je hoort mensen dikwijls zeggen we moeten iets doen aan de bijenpopulatie. En er is dan een aantal jaren terug een enorme boost geweest in mensen die geïnteresseerd zijn in imkeren. Hè? Mm-hmm. Op Lietenberg organiseerden wij imkercursussen. En toen ik daar begon in 2009, hadden wij elk jaar bij de beginnerscursus 25 à 35 mensen. En toen ik daar 2 jaar werkte, was dat gestegen naar 90. En in plaats van een cursus voor beginners om de 2 jaar te organiseren, waren wij verplicht om die elk jaar te doen. En we hadden elk jaar 90 mensen.
Mooi.
Ja.
Nu, Peter, en... even onderbreken. Dus mensen worden gemotiveerd om dus die honingbijen te houden. Maar ja. In hoeverre is dat dan eigenlijk tegenstrijdig naar die solitaire bijen? Een solitaire bijen? Want...
Ah, wel, dat was wat ik juist wilde zeggen. Men zegt dan van, ja, het gaat slecht met de bijen, hè? Laten we gaan imkeren. En er heeft ooit iemand mij gezegd, dat is hetzelfde als zeggen, het gaat slecht met de wilde vogels, laten we meer kiekjes gaan kweken.
Ja.
en dat is exact dat, hè.
Ja.
Dat is eigenlijk, met honingbijen, dat is mijn persoonlijke visie, maar ik denk, honingbijen zullen nooit uitsterven. De mens zal er alles aan doen om honingbijen te houden. Want dat is vee, hè. Dat is hetzelfde als varkens of koeien houden, hè. Honingbijen, daar hebben wij profijt van. Dat produceert honing, dat zorgt voor bestuiving, dat zorgt voor was. Wij halen daar dingen uit. En men is nu al heel lang bezig met soorten, met rassen te selecteren op meer honing halen, rustiger zijn, niet te veel zwermen, hè, niet te hard steken. Ik heb zelf 2 keer een cursus kunstmatige inseminatie voor honingbijen gevolgd. Hè. Dus al die mechanismen bestaan allemaal. Dus de mens gaat er alles aan doen. Al moeten ze verdorie eicellen en zaadcellen van bijen invriezen en bewaren. Ze gaan die nooit laten doodgaan. Maar het is dan jammer dat men dan zegt van het gaat slecht met de bijen. Laten we honingbijen meer gaan kweken. Nee, ja. Hè, het zijn de solitaire bijen dat je daar aandacht moet aan besteden.
Het risico loopt dan dat we op een andere manier een monocultuur gaan beginnen vormen daarvoor.
Ja. En oké, okay, ik weet niet in hoeverre dat is, maar er zijn bijvoorbeeld indicaties dat in een gebied waar je bijkasten zet, dat die honingbijen de solitaire bijen verdringen. En daar is wel wat onderzoek naar geweest en soms geeft dat ook wel aan dat inderdaad zo is. Maar dat is niet altijd zo, dus het is nog niet echt heel duidelijk vastgelegd of dat wel effectief zo is. Maar anekdotes, ik weet zelf van verhalen waar men in een tunnel met aardbeien geëxperimenteerd met solitaire bijen. En de aardbeienteler in kwestie betrouwde het zaakje niet echt helemaal. Dus die had daar een mini-kolonietje honingbijen ook ingezet, omdat hem niet zeker wist of die solitaire bijen wel voldoende goed bestoven. En op 2 dagen tijd waren die solitaire bijen ketsen, hè, en er zaten alleen nog maar honingbijen op zijn aardbeien. Dus ja, oké, dat is in een tunnel, daar is weinig plaats. Hoe dat in de vrije natuur is, dat is nog niet echt voor 100% uitgemaakt. Maar er zijn wel indicaties dat honingbijen soms solitaire bijen kunnen verdringen.
Ja. En dan moet dat sowieso effect hebben, want zoals je net zei, die solitaire bijen gaan 100 tot 500 meter van hun nestplaats.
Ja.
En als die honingbijen over heel dat stuk eigenlijk gaan domineren, hebben die solitaire bijen eigenlijk geen kans niet meer om te overleven.
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. En als je dan weet dat bijvoorbeeld, ik zeg maar, een metselbijenpopulatie op een hectare, dat er daar 30, 40 vrouwtjes nestelen, en je zet daar een kast bij neer waar 60.000 exemplaren zitten in 1 keer. Of je zet daar 3 kasten, dat is 3 keer 60.000. Dat is 180.000 bijen. En die gaan... Stel nu nog dat je dan maar 1/3 van die bijen uitvliegen. Dan is dat nog 60.000 bijen die ineens op diezelfde hectare worden losgelaten. Ja, dan zie je dat evenwicht is helemaal uit balans getrokken natuurlijk.
Ja. Ja. Je hebt dus al gepleit voor diversiteit en dan wordt het moeilijk eigenlijk om de volgende vraag al te stellen.
Ja, ik weet het, maar...
Ja, ik ging eigenlijk vragen, los van bodemtype, ging ik eigenlijk gewoon naar een top 5 van bijentrekkers vragen. Maar ja, er is daar geen... Het hangt af van wat dat je precies wilt in je tuin krijgen natuurlijk.
Het hangt er vanaf wat je wilt krijgen. Het hangt er ook vanaf welke soorten bijen in uw regio eigenlijk het meest voorkomen. Hè?
Ja.
En ja, hier in Haspengouw zijn dat andere soorten dan bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. Hè? Dus je kan er niet zo echt zo iets op zeggen van dit zijn de planten die alles aantrekken. Nu kijk, wat ik daarnet heb gezegd. Krokussen is bijvoorbeeld al heel interessant om te zetten. En dat geldt voor alle bijen. Wilge planten zijn ook zeer interessant om te zetten. Omdat wilgen ook heel wat verschillende soorten bijen aantrekken. Niet alleen honingbijen, maar ook heel veel solitairen. En wilgen bloeien ook na de krokussen ook redelijk vroeg. En dat betekent dat wilgen in het begin van het seizoen een populatie al een boost kunnen geven. Gaat je dan verder naar het jaar, dan is klimop zeker ook een aanrader. Maar klimop is dan ook maar voor één of twee soorten, of misschien een paar soorten, interessant.
Ja, los van solitaire bijen zit er op klimop wel heel veel andere insecten, hè?
Ja, absoluut.
Ik vind dat een hele goede insectenplant, klimop.
Ja, absoluut. Ja, dat is ook zo. Ja. En dat zou je op de eerste zicht niet zeggen, hè?
Nee.
Maar als je een klimop ooit hebt zien bloeien en je ziet wat daar allemaal op zit, ja, mm-hmm. Is dat een hele goede insectenplant. Ja.
Dus we hebben krokus, wilg, klimop.
Ja, goh, en dan wordt het al ja.
Die vlinderstruik heb je ook al gezegd, hè? Dat ook wel interessant is.
Ja. En dan heb je als bonus dat je dan natuurlijk ook vlinders mee aantrekt. Hè. Niet alleen bijen, maar ook vlinders. Hè.
Wat dat vlinders betreft, vind ik persoonlijk... Allee, ja, ook wat dat insecten betreft, vind ik persoonlijk venkel bijvoorbeeld ook een hele goede om te zetten.
Ja.
Omdat je daarmee de koninginnenpage kan lokken en die rupsen zijn ook zeer mooi. Ja. En, Marijn, is het juist wat ik zeg, de pyjama-wans?
Of de pyjama-wans zijn overal een beetje op zitten, ze.
Ja, maar toch, ik heb die altijd terug op venkel. Altijd. Ja,
dat kan toeval zijn, want ik zie die bij mij bijvoorbeeld vooral op de wilde peen zitten.
Okay.
En die zit heel veel op schermbloemigen. Dus dat maakt niet uit.
Ik net zeggen, Nick, welke plant was er weer dat ik... We waren babbelen onlangs. Die wilde selder.
Lavas.
Lavas. Ja.
Ja, wel, daar had ik heel veel pyjama-wansen op.
Berenklauw, gewone berenklauw bijvoorbeeld, zitten ze ook op.
Ja.
Dus schermbloemen.
Leuk om in de tuin te hebben.
Ja, pyjama-wansen, absoluut. Hele mooie beesten, hè, pyjama-wansen. Ja. Ja, goed. Dat is het zo, denk ik. Wacht, nu was ik mij nog iets... Ah ja, als je zegt over vlinders... Fout die heel veel mensen maken, is dat ze bloemen gaan zetten voor vlinders. Maar als je echt vlinders wilt hebben, moet je je echte waardplanten zetten. Hè.
Ja.
Dan zou je eigenlijk, hè, zoals je zegt, venkel is een hele goeie voor koninginnenpage. Niet alleen dat je dan een aantal insecten krijgt op de bloemen, maar je krijgt dan de rupsen ook op de planten. En iets wat heel veel mensen niet weten, is wijnruit is ook een hele goeie voor koninginnenpages. Wij kweekten bij Lietenberg koninginnenpages op wijnruit.
Ah, mooi.
Ik wil zeggen, we hebben ook koninginnenpages gehad op wijnruit bij mij thuis in Brugge.
Ja, absoluut.
Dat klopt.
Dat is heel gemakkelijk daarop te kweken. En wijnruit is een doorlevende plant, dus daar kan je heel vroeg mee beginnen. En wij kweken die soms binnen, hè? Dus op wijnruit. Ja.
Ah, oké. Okay.
Dus dat gaat heel goed. Ja, absoluut.
En dat genoteerd.
Ja, en ik pleit ook heel erg voor brandnetels. Hè.
Ja, ik eigenlijk ook.
Ja. En als je dan... De meeste mensen schrikken daarvoor terug, maar eigenlijk als je dat goed aanpakt en je kan brandnetels inkuilen, dus inkuipen, zal ik zeggen. Je kan die ergens een plekje in de tuin geven en je maakt er, net zoals ze met bamboe doen bijvoorbeeld, een PVC-band in die je verdeeld ingraaft in de grond en laat die iets boven de grond uitkomen. Dan kunnen die uitlopers niet weg en dan komt die brandnetels het volgend jaar niet 20 meter verderop ook een keer naar boven. Dan kan je die echt in een bepaalde plaats containen, hè? Dan kan je ze daar houden. En ja, een aantal van onze schoonste vlinders komen daarop. Hè? Atalantas, kleine vossen, dagpoogogen. Ja. Dat zijn allemaal brandnetelrupsen. Hè? Dus, en dat is de denkfout die Jan met de pet maakt, is van, ja, we willen vlinders in de tuin, dus gaan we bloemen zetten, we gaan buteleien zetten, vlinderstruiken, ja. Maar brandnetels, oh nee, dat gaan we niet doen, hè. Die moeten kapot, hè. Dus ik heb, als je vlinders wilt, moet je rupsen ook kunnen verdragen.
Wel, het leukste is als je gewoon beide zet. Want gelokte vlinders en je hebt meteen ook een plat. Ja. En dat is echt... Ik vind het echt leuk. Ik heb dat hier persoonlijk nu ook gedaan. Ik had toen een aantal van die net cages gekocht. En we hebben heel het proces van... het was van een koolwitje, maar we hadden gewoon een broccoliplant in zo'n net cage gezet. Ja. En er zaten daar rupsen op van het koolwitje. En die was gewoon... Ja, de kinderen vonden dat fenomenaal, omdat ze zien veranderen in vlinders. Hè.
Wat ik bijvoorbeeld ook pleit, en ik doe dat bij mij ook. Dus ik heb een klein moestuintje, dat heeft het ene jaar meer succes dan het andere. Maar ik probeer daar niet op te spuiten, geen insecticide te gebruiken. Ja. En... wat bijvoorbeeld sommige mensen ook voorstellen, is dat je zegt van, kijk, stel dat je kool wilt kweken, je hebt daar 10 koolplanten staan, offer er 2 op aan de koolwitjes en gebruik de rest om op te eten, maar laat die 2 staan. En als je dan absoluut toch je tuin wilt behandelen met al dan niet bio-insecticide, want ik kan me herinneren dat daar ook nog ergens een vraag over was.
Ja, inderdaad, ik ging daar op terugkomen.
Ja, voilà. Dan kan je zeggen van, ja, weet je, ik ga er dan een deel spuiten, dat die zich goed zijn voor ons, maar daar laat ik er 2 staan en die mogen ze hebben, hè. Dus, en dat zou je eigenlijk... En dan ben je eigenlijk bezig met, strikt genomen, wat ze noemen geïntegreerde bestrijdingen.
Ja. Dus je laat iets voor hen en de rest is voor u. Maar nu dat we toch bezig zijn over die insecticiden, Marijn, ik had jou laten vragen, want ik zei ik hier like, heel dat gesprek aan het overnemen.
Het is een jaar, hoor. Want ten eerste ben ik volledig akkoord met je. Hè. Ik gebruik thuis ook geen sproeistoffen. Maar ik denk dat we daar een beetje in de minderheid zijn van geen sproeistoffen gebruiken. Dus ik dacht het toch een keer te vragen van, ja, zijn er dingen dat je wel kan gebruiken, maar die weinig effect hebben op de wilde bijen of de wilde vlinders? Want bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven. Ik heb hier nu wat appelboompjes gezet vorig jaar. En er zat er direct heel veel bladluis op. Dus ik wil niet sproeien, maar natuurlijk, die appelboom... Ja, ik was bijna kwijt. Het was echt niet normaal. Dus ik heb al zo'n biologisch productje gekocht van Idealux. Kent hij zo'n spuitflesje en zo, basis van knoop, bla, die zever. het heeft wel gewerkt. Natuurlijk, die insecten gaan dood, dus het is niet goed voor insecten. Nee, punt. Ja, simpel is het.
Nee, ja.
Dus is er... Dat is waarschijnlijk niet goed dat ik gedaan heb, waarschijnlijk, hè.
Op zich vind ik dat niet helemaal verkeerd, maar ik ben hier een beetje van de filosofie dat ik probeer met een tuin, en ik leg er de nadruk op, ik probeer, dat lukt mij ook niet altijd, ik probeer om niks te gebruiken. Mm-hmm. Maar er zijn sommige momenten ook dat bepaalde planten zo erg eraan toe zijn dat als ik niet ingrijp, dat die compleet ten onder gaan. En dan gebruik ik ook wel ergens een bioproductor. Je hebt zo van die dingen, van die sproezit, dat is dan gebaseerd op... nu moet ik even vanaf zijn. Een soort chrysantachtige planten. En daar worden ook al de nieuwe permetrines en zo, dus de moderne... knockdown insecticides zijn daaruit voortgegroeid. En dat zijn van die dingen, bioproducten, dat zou je kunnen gebruiken. Maar ik gebruik dat enkel en alleen als het echt nodig is. Kijk, dat is wat ik daarnet zei, dat is een beetje geïntegreerde bestrijding. Dus geïntegreerde bestrijding is een techniek die men gebruikt nu in de landbouw om het gebruik van pesticiden aan banden te leggen. Dus vroeger... Laten we zeggen, tot aan de jaren 70, begin jaren 80, was het volgens het principe van Urbanus. Hè? Het is de eerste zaterdag van de maand, in mei, hè, of de eerste zaterdag van mei, we spuiten vandaag tegen bladluizen. Ah, zitten daar bladluizen? Nee? Dat doet niks. Hè? Je kent toch de mop van dingen, dat zijn een tuinman...
Met die olifant.
Dus dit, hè? Dat is dat, hè? Dus dat was de filosofie. Dus we spuiten, dus het zal wel goed zijn, want er zit het er nu. Dan is men overgeschakeld op wat ze noemen gecontroleerde landbouw. Dus dat wil zeggen, je had, ik spreek dan over de fruitteelt, want ik woon hier in de Fruitstreek natuurlijk, had je het onderzoekstation in Sint-Truiden, die zich voor heel België bezighielden met plagen en onderzoek, plagenbestrijding en onderzoek voor fruitbomen. Die beginnen dan waarschuwingen te geven. Dus van, ah, kijk, nu detecteren wij in onze vallen extreem veel bladluizen, dus de bladluizen zijn aan het vliegen, dus nu moet je beginnen te behandelen tegen bladluizen.
Ja.
En nu zijn ze nog een stap verder gegaan, dus nu ga je als fruitkweker of als landbouwer zelf metingen uitvoeren op je gebied. Je gaat bijvoorbeeld zeggen, van, kijk, ik hang een val uit, een feromoonval tegen fruitmotten, daar vang ik mannetjes mee. Dus je imiteert de sekslokstof waar vrouwtjes mannetjes mee lokken. En je hangt dat in een val. Die val heeft een lijmplaat, dus een kartonnetje waar ingesmeerd is met lijm. Al die mannetjes die denken, yes, seks, die komen daarop af. Die zitten vast op die plaat en die sterven.
Dat werkt dus altijd, hè?
Dat werkt altijd, ja. Dat werkt echt altijd. Maar zo'n valkje, de manier waarop ze dat eerst deden, dat werkt niet efficiënt. Maar je kunt daar wel mee monitoren. Dus wat zegt men? Fruitmotten, als je gaat tellen, en er zitten er 7 per week in, vanaf 7 per week moet je gaan behandelen. Dus de eerste week gaat je tellen, er zitten er 3 in. Je doet niks. De week daarna gaat je tellen, er zitten er in totaal 6 in. Ah, vorige week al 3, want die plakken er nog altijd in. 3 erbij, je doet niks. De week erop, 13. Ah, 3 plus 3 is 6, 7. Ah, er zijn er 7 bijgekomen. Nu ga ik behandelen.
Ja.
Ja? En dat doe je voor alles, hè? Dus voor bepaalde kevers, bloesemkevers, je hebt 100 bomen kloppen, daar telt je zoveel kevers in. Als je er minder dan een bepaald aantal, doet je niks. Zit je boven een bepaald aantal, dan spuit je wel. En als je dat doet, plus je neemt cultuurmaatregelen, dat wil zeggen, ik zet een haag rond mijn boomgaard waar natuurlijke vijanden in kunnen komen. Ik hang nestkastjes voor de koolmezen uit. En als er dan toch een plaag uitbreekt, dan gebruik ik selectieve middelen. Dan ben je eigenlijk, of biologische middelen, dan ben je eigenlijk aan geïntegreerde bestrijding aan het doen.
Hmm. Dan zitten we eigenlijk al direct bij de volgende vraag ook. Hè? Die trucjes om ongewenste insecten te weren. Hè? Je hebt hier nu een aantal dingen genoemd. Die haag zetten van natuurlijke vijanden.
Eigenlijk kan ik daar heel kort in zijn. Er bestaan geen trucjes tegen ongewenste insecten. Want er bestaan geen ongewenste insecten.
Ja. Ik wist het al. Zalig.
Maar dan goed, ik spreek natuurlijk uit eigen... Dat is mijn eigen oordeel. Hè. Nee, maar er zijn wel inderdaad dat wat je zegt. Nogmaals, en dat heb ik in het begin gezegd met die bloemen, diversiteit is het keyword. Hè? Ja. Hoeveel meer diversiteit dat je in je tuin hebt zitten, hoeveel meer verschillende dieren dat je krijgt en hoe een beter ecologisch evenwicht dat je creëert in de tuin. Je krijgt dan een ecosysteem. En een ecosysteem bestaat uit verschillende dingen die aan elkaar vasthangen. Ja. Als jij aandacht geeft aan één bepaald stukje van die puzzel, dan gaat dat evenwicht verschuiven en dan komt dat niet goed. Dan is er geen evenwicht meer. En dan gaat het evenwicht naar één, dan gaat die balans naar de ene kant overhellen. Of naar de andere kant. En dan heb je geen evenwicht meer en dat is nooit goed. Dus diversiteit zorgt voor evenwicht. En dat zijn in de eerste plaats al dingen die je kunt doen. Ik geef nog een ander voorbeeld en dat is ook zo'n hele simpele. Heel veel mensen die vragen dan zo van, ja, muggen, hoe krijg je dat weg? He, dat is, muggen is altijd zo'n topper. Hè? Maar je kunt valkjes, of zal ik zeggen, van die diffusertjes hangen in je stopcontact, zo doen dat al die muggen binnen kapot gaan. De beste manier om geen muggen in huis te hebben, is een muggengaas hangen, een hor zetten. Hè? Mm-hmm, ja. Maar wilt je structureel er iets aan doen, dan moet je zorgen dat er geen stilstaand water bij je in de buurt is. Hm. Dus hoe droger je zomer is en hoe langer dat het niet regent, hoe minder muggen dat je gaat hebben. Want er zijn zelfs muggen die hun eieren leggen in dat plaske water van het schoteltje onder je kamerplanten. Hè? Hm. Het schoteltje water, als daar water in blijft staan, daar kunnen muggenlarven in blijven leven. Je moet maar een paar weken blijven staan, dat is goed genoeg, en dan heb je terug muggen. Hè? Dus dat is zo'n structureel ding. Oké, voor muggen is dat maar één. Maar ik blijf erbij, diversiteit is het sleutelwoord. Hè. dat is hetgene wat je... en, ja, en ervan uitgaan dat geen enkel insect ongewenst is.
Ja. Voor mij zijn muggen eerlijk gezegd niet ongewenst, want de muggenlarven, dat eindigt soms als voedsel voor mijn vissen dat ik hier zitten heb. Dus,
Ach, ik sla.
Voilà.
Ja, en dan vraag je...
Ah, ja, sorry.
Met dat je zegt, je tuin diversifieren, maar als je nu als ene tuin in een wijk bijvoorbeeld omheen zit door allemaal kortgemilitreerde grasgazontjes, haalt dat dan veel uit?
Goh, ja, dat is een moeilijke. Je loopt de kans dat... Als jij bijvoorbeeld de enige tuin in je straat bent die zo'n diverse tuin is, dat jij de meeste van die beestjes bij u gaat hebben.
Ja.
Waar je alleen maar blij over kunt zijn, natuurlijk, want jij gaat de meeste diverse tuin niet alleen in planten, maar ook in dieren krijgen. En dan ga je de minst saaie tuin hebben.
Ja, Jonas.
Ja. Maar, sorry, maar dan spreek je over wat ze nu bijvoorbeeld noemen over... en dat is nu zo het nieuwe buzzword in conservation biology, is stepstones en verbindingen. Hè? Mm-hmm. Dus als uw tuin zo ene is en 500 meter verderop ligt er nog ergens zo ene, dan ga je solitaire bijen hebben die... Dan ligt dat bijvoorbeeld juist binnen de range... En dan ga je solitaire bijen hebben die van de ene hof naar de andere kunnen gaan vliegen om te fourageren. Die gaan de rest natuurlijk links laten liggen, maar het zijn die stepstones die er wel van gaan zorgen dat als er zo verschillende zijn, dat bepaalde soorten net wel kunnen overleven. Hè?
Ja, inderdaad. Ja.
Dus, life finds a way. Hè?
Ja, absoluut. En het is zeker niet iets om je over te generen, vind ik. Als uw tuin er zo een beetje tussen aanhalingstekens wat rommelig bij ligt. Want uiteindelijk is dat een meerwaarde, vind ik.
Ja, natuurlijk. Dat was ook trouwens een campagne, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor, van uw gras een beetje langer te laten staan of minder frequent te maaien. Hè?
Ja. Dat is ook beter voor uw gras trouwens, dan droogt het ook minder snel uit. Hè? Ja. Mijn gebuur hier tegenover, die man is nu ondertussen bijna 90, die maaide bij wijze van spreken 3 keer per week zijn gras af. He, figuurlijk gezegd, maar goed, maar het minste dat daar de zon op komt is dat bruin. En ik ben een hele luie mens, ik heb u dat in het begin al gezegd, dus ik maai mijn gras niet zo graag af, en als ik het afmaai, dan liet ik het op een hogere stand staan. Maar mijn gras is pas vorig jaar bij deze hete zomer voor de eerste keer bruin geworden, hè. En ik heb nu wel een robot, dus ik heb gezegd, ik ben echt lui. Ik heb ook altijd een discussie met mijn vrouw gehad over de stand van het maaien. He, je kunt daar ook standen zetten, heel kort afmaaien. Of, ik zet mijn op de hoogste stand. He, maar dat maakt dat bijvoorbeeld de boterbloemetjes en de witte klaver die in mijn tuin voorkomt, die passen zich daaraan aan en die bloemen blijven heel laag bij de grond. Maar ik heb wel... witte klaver en boterbloemen in mijn gazon staan. Nu, mijn vrouw vindt dat ook mooi, hè? Dus voor die moet het niet echt groen zijn. Maar we hebben wel, daar zitten wel bijen op. Hè?
Ja,
en daar maakt die robot wel rein, maar die bloemen worden niet afgedaan. En mijn gras blijft redelijk groen, hoor. Dus ja, dat kan allemaal. Zelfs met technologie in uw hof.
Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel mooi als je wat bloemen in je gazon hebt. Ik snap niet zo dat groen deken gedoe, zo dat kortgereden pelouzen, om zo te zeggen.
Maar ik denk dat dat wel een beetje aan het verdwijnen is ook, ze.
Ja, dat top. Ja,
de perfecte tuin.
Ja. Maar, en groen alleen op zich, er zijn ook mensen die zeggen, maar er is alleen grasgroen, mosgroen en een beetje onkruidgroen, dat tolereren heel veel mensen ook niet, hè. Dat is ook groen, hè? Maar nee, het mag alleen gras zijn. Ik vind dat niet erg dat daar paardenbloemen tussen staan of een wat klaver. Het enige waar ik wat moeite mee heb, is sommige disselsoorten die zich dan zo in een rosette erin zetten. Als je dan met je blote voeten er rondloopt, is dat wel aan de tand. Maar oké, dan moeten we maar slippers aandoen. Hè?
Ja, ik wil eerst nog even terugkeren. Ik had nog een opmerking, iets dat ik samen wil toevoegen. Toen dat je vertelde over dat diversificeren en ook de soorten die elkaar overlappen qua bloei, dus dat je voor heel het jaar zoveel mogelijk bloei hebt, dat je dat zelf ook in de hand kan werken door te snoeien bijvoorbeeld. Dat wil ik er aan toevoegen. Als je bijvoorbeeld een boudelia hebt en de bloemen zijn uitgebloeid, pardon, ik val een beetje over mijn tong,
Gewoon de dorre bloemen afknippen en normaal gezien had die iets langer bloeien. Salvia is hetzelfde. Eigenlijk is dat bij alles zo. Hè.
Ja, het is met veel planten zo, dat klopt. En daar heb je ook gelijk in. Daar heb je ook zelf een beetje in de hand. Ja, dat klopt. Ja.
Zo creëer je een beetje een tweede bloei. En bijvoorbeeld klimop. Ik heb dat van het jaar voor de eerste keer gedaan. Ik had klimopbijen in de tuin. Dus de klimop was aan het bloeien en ik zag erop zitten. En met mijn klimop moest gesnoeid worden. Ik heb hem gesnoeid, maar ik heb enkel de bloemen laten staan. Ik ben heel tevreden dat ik dat gedaan heb. Dus ik geef elke keer door die tip aan de mensen. Ja. Die bloemen zijn uiteraard nu uitgebloeid, maar die gaan wel in het voorjaar eraf. Dus dat is geen probleem.
Ja.
Maar ze hebben die beiden ondertussen ook iets al gehad, hè? Aan die bloemetjes.
Absoluut. Ja, dat is zeker waar, hoor. Dat je er zelf ook wel wat aan kan doen om dat wat bij te sturen. Zeker. Ja.
Ik heb nog een kort vraagje voor Marijn.
Oei.
Hoe determineer jij je bijen?
Wel via iNaturalist, hè.
Ja, natuurlijk, hè. Ja, same.
Maar ik heb een bijenhits ook, hoor. Maar dat is
heel
moeilijk. Je had al
de goede aflevering gezegd.
Ja, maar ik zeg het nog een keer. Dan kun je dat niet weten, dan hoort er niet bij.
Klaar, luister niet.
Maar dat is zo'n bijenhits en je moet er wel een beetje entomoloog voor zijn. Dat is dan zo tergieten tellen en
als je dan echt...
dat beter kent dan ik.
En als je dan echt doorgedreven wilt gaan, dan gaat je penissen moeten prepareren. Hè?
Ja, wel, de penissen staan er ook in.
Dickpics, hè?
Ja, ik weet niet hoe dat gedaan wordt, maar... Ja, dat klinkt bijzonder, ja.
Ja,
we prepareren een penis.
Wel, Jonas.
Jonas, als je naar de episode luistert met Michiel, denk ik dat we dat daar ook kort hebben besproken.
Met Michiel?
Sorry, met Xavier, excuseer. Ik mis van naam. Xavier, de korte episode over bedsprinkhanen?
Ja, juist.
Ja, het is juist.
Ja, oké. Okay. En iNaturalist, je trekt een foto van die bij en zet dat erop en dat er zo'n kenner tussen zit van bijen.
Dichter bij huis is het Ops Identify. Hè?
Betrouw die niet helemaal. Ik heb soms echt antwoorden dat ik zeg van dat klopt.
Ja, nee, als ik twijfel bij Ops Identify, dan ga ik ook naar iNaturalist. Ja. En de bijgids, ik heb die ook. Maar ik doe geen dickpics, hè. Ik piemels, nee.
Ja. Ik ging het zeggen, mijn iNaturalist herkende mij niet. Maar...
Oh, my God.
Jonas. Sorry.
Ja, wat ik had de volgende vraag. Ja, wat had ik nog over aan? Wat is jouw mening over het insectenbestand in Vlaanderen? En kan ik je zeggen waarom ik dat vraag? Omdat ik de indruk heb dat het misschien wel een beetje beter gaat. Waarom? Er zijn soorten dat ik vroeger nooit zag, dat ik nu veel meer zie. Nu even niet naar bijen, maar bijvoorbeeld vlinders, koninginnenpage, zag ik bijna nooit vroeger. En nu heb ik het toch regelmatig in de tuin. Kolibervlinder is ook al zoiets, die ik alle jaren zie, meer of een keer in een jaar. Misschien is dat omdat ik er nu meer op let, dat kan ook. Maar goed, dat ik aan jou vragen, wat is jouw mening erover? Heb je zoiets van, het kan worden? Of denk je van, insecten, hoe wil het weer? Armageddon voor insecten?
Insect apocalypse.
Dat was, pardon.
Ja. Ja, dat is een moeilijke. En je hebt inderdaad gelijk, sommige soorten zie je nu frequenter dan vroeger. Koninginnenpage is daar bijvoorbeeld eentje van. Meikevers ook, hè.
Ja.
Toen ik in een zeer ver verleden, toen ik nog jong was, dat zag je niet, meikevers. En nu kom ik ze elk jaar tegen, hè. Dus voor sommige soorten gaat het terug beter. En dat heeft allemaal te maken met een iets doordachter gebruik van insecticiden. Hè? Dus de IPM. Dus IPM is geïntegreerde, dus Integrated Pest Management heet dat. Hè? Ja. Dus geïntegreerde bestrijding. Dat heeft daar wel voor een deel mee te maken. Maar als je gaat kijken naar het totaalplaatje, dan zie je dat er toch altijd wel een daling zit in het aantal soorten en het aantallen per soort. Hè? Dus de hoeveelheid die ze elk jaar durven.
Kan je vlug ook terug onderbreken zijn, sorry. Want als je vroeger met de auto reed, dat gaat een huber klinken, maar je reed vroeger met de auto op een schone zomerdag, had je altijd massa's insecten die tegen het raam aanvlogen. Ja, en tegenwoordig, echt,
Jasper,
dat ben je
ik
niet
ga
meer.
Ik ga nog een break mee, moet je naar de podcast van Nerdland luisteren, zullen we dat ook al gehoord hebben.
Maar nee, ik luister nu nog
wat. Dat is, Dat is typisch, dat is wat ze noemen het windscreen effect. Hè?
Ja, ja.
Dus dat is inderdaad van... Hè? En er is dan bijvoorbeeld, dat was een aantal jaren terug, was die opmerking er al van, ja, we hebben dat veel minder zo insecten kapot gepret tegen de vooruit. En er was iemand anders die zei van, ja, maar dat heeft ook te maken met de aerodynamica, de vorm van de auto's. Hè? Dus dat is dan... Waarop een andere entomoloog zei, ik rij nog met een oude Volvo van in de jaren 80 en daar zijn er ook minder met zo van die rechte vensters. En ik merk ook dat er veel minder insecten tegen mijn venster vliegen. Dus dat is wel zo. Maar het is nog niet zo heel goed onderzocht. In Nederland hebben ze een aantal jaren terug dat geprobeerd. Daar moest je doorgeven hoeveel beesten er tegen je nummerplaat plakten. Dus hebben ze het zo geprobeerd om te kijken welke dieren, welke soorten zitten rond de autosnelwegen. En daar werd dan gevraagd om het aantal insecten op je nummerplaat, om die te fotograferen of eventueel te tellen en door te geven. En ook daar zag men wel een achteruitgang. Maar ja, het is... En ik heb dat op de Noordland podcast al een aantal keer gezegd. Het is altijd heel moeilijk daar één lijn op te... een lijn in te trekken. Er is ooit een entomoloog die Alex Wild, ik kan u aanraden om zijn website eens een keer te gaan googlen. Dat is een Amerikaanse entomoloog, ik denk de University of Texas, maar een zeer begenadigd en een van de beste insectenfotografen ter wereld. Die maakt magnifieke foto's, vooral mieren. Ik denk dat zijn website ook myrmikos.net heet. En Alex Wild heeft ooit gezegd, kijk, die insectenapocalypse, dat allemaal zo beweren aan de hand van de data die we nu hebben, is hetzelfde als zeggen, kijk, het waait minder in Duitsland, het regent iets meer in Spanje, en ik heb gisteren twee man op café horen zeggen dat het de laatste jaren steeds warmer wordt, dus er is een klimaatopwarming. Ja? Dat is niet helemaal het ding wat het moet zijn. En dat heb ik een aantal tijd geleden op een van de afleveringen van de podcast gezegd. Er is toen een review paper geweest van een aantal biologen die alle literatuur rond insectapocalypse hebben verzameld. En die zeggen, de focus ligt op Europa en Noord-Amerika, de onderzoeken. En hoe komt dat? Daar zijn de meeste middelen. Daar is wordt het meeste geld aan landbouw gegeven, dus ook het meeste onderzoek, geld naar onderzoek. Maar over de tropen weten we eigenlijk niks. Dus we kunnen niet zeggen of er een globale insectapocalypse bezig is. Maar op de plaatsen waar het onderzoek wel wordt gedaan, zien ze wel een sterke achteruitgang. Dus we kunnen wel zeggen dat er iets aan de hand is, maar je kan niet zeggen dat wereldwijd overal gelijk is. Dat is heel moeilijk. En voor Vlaanderen zijn we daar met een aantal dingen over bezig. Er zijn ook hier indicaties. Ik zelf zit dan in de LICONA, dus de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, in de werkgroep Ongewervelde. En wij zijn nu bezig een publicatie te maken over 25 of 30 jaar onderzoek, dus inventarisaties van mieren, kevers, spinnen en waterwantsen in Limburg. En ook daar begin je bepaalde trends te zien, dat er achteruitgang is in bepaalde soorten. Ja.
Ja.
En toen was het heel stil.
Dat is voor de beste van te worden, hè.
Maar ik heb nog eigenlijk een vraagje dat er niet tussen zit. Maar het is puur vanuit mijn job dat ik dat wel een keer wil vragen aan iemand zoals Peter. Hoe staat u tegenover insecten als huisdieren?
Definieer huisdier. Ik bedoel, is dat...
Wie kunnen van wandelende takken bijvoorbeeld?
Ja, wandelende takken, bedspringkanen, kakkerlakken.
Ja, maar ik bedoel, met definiëren wil ik zeggen...
Geen knuffelbeestje,
gewoon...
iets om te observeren en om te verzorgen in de mate van de behoeften van het dier.
Maar ik denk dat vooral is niks zoals elk terrariumdier, dat je gewoon een bepaalde biotoop creëert
om
de dieren in te plaatsen en eigenlijk... Ja. Domweg, kijk, wat dieren liever nodig hebben.
Ja. Ik ben absoluut geen tegenstander, laat ik zo zeggen. Want ik kweek zelf graag insecten. En dat is één van de dingen dat mij het meeste boeien. Dat is, hoe kweekt je zoiets? Hè?
Ja.
En ik ben daar zeker voor, maar er zijn een aantal Er zijn een aantal, of er zijn een paar maars aan verbonden. Het eerste is, en ik denk dat jullie dat zeker zullen beamen hoor, wildvang is sowieso uit de boze.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Dat sowieso. Dus als ik aan insecten wil geraken, probeer ik die te krijgen van mensen die daar al mee kweken. Dikwijls is dat... Ja, dikwijls niet, want ik heb zelf niet zo heel veel... En bij mij wisselt dat nog eens. Is dat ruil? Of krijg ik die? Of koop ik die? En als dat via zo van die shady sites zijn, of zo'n shady dierenwinkel waarvan je echt niet weet of dat wel oké is, hoe die dat hier hebben gehaald, en of dat geen wildvang is, of dat wel kweek, dan laat ik het zijn. Want dan wil ik het niet hebben.
Ja.
Ja? Maar ik ben een grote fan van insecten als huisdieren, kun je dat bezwaarlijk noemen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hè? Dus insecten kweken thuis, om die te observeren, om te houden. Ja, ik ben een fan, ja.
Nou, want ik merk wel dat er momenteel een hele kleine stijging, maar het is een stijging, naar interesse in het houden van mieren is.
Ja, maar daar... Dat is dan bijvoorbeeld een van de kanttekeningen.
Ja.
En ik ga u dan eens verwijzen, of ik ga de luisteraars dan eens verwijzen naar de Wikipedia-pagina over... dan moet je de term formicarium maar eens intypen. Ja. Dus de andere term voor miernest. En daar staat een heel tekstje van professor Buschinger. Dat is een Duitse entomoloog, vooral mieren dan. En die heeft daar ooit een heel tekstje over geschreven. Ik heb dat ooit vertaald en dat op Wikipedia gezet. En hij spreekt daar over de risico's die mieren met zich meebrengen. Het houden van mieren met zich meebrengen. En die zijn volkomen terecht. Hè? Dus in de eerste plaats zijn er een hele hoop sites die zelf van mensen die mieren aanbieden en die zelf niet goed te onderlegd zijn in de taxonomie. Ja. En die dus schadelijke soorten verkopen. En die noemen dat dan Phaedolae. Hè? Phaedolae is een genus. Phaedolae species. Maar dat kan de Phaedolae megalocephalum zijn, of megacephalum zijn, maar dat is een pestsoort. En als dat hier ontsnapt, sorry, maar dan heb je wel iets aan de hand. Hè. En dus dat is één. Dus heel veel van die sites zijn zelf niet goed onderlegd en weten zelf niet wat ze aan het verkopen zijn.
Ja.
Twee, ook daar zit wildvang. Drie, en dat is een van de belangrijkste argumenten van professor Buschinger, is als jij een tropische sprinkhaan loslaat in uw hof, dat is één exemplaar, met een heel goede, met bijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, gaat zoiets de winter niet overleven. Als die ooit al een eipakket afzet, dat gaat de winter niet overleven. En dat is één beest, dat vangt, als je dat in het voorjaar loslaat, bij wijze van spreken, 20 vlinders en dan komt de winter en dan is het gedaan. Maar als jij een kolonie mieren loslaat van een paar duizend exemplaren,
ja,
dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Ja. Ja, mieren zijn in de insectenwereld apex predators. Hè? Dat zijn toppredatoren. Hè?
Ja.
En als die voet aan de grond krijgen, en mieren zijn bijzonder weerstandig en zeer flexibel. Je mag die beesten niet onderschatten. Ik heb de grootste, want het zijn mijn lievelingsbeesten. Ik heb de grootste bewondering voor mieren. Maar het zijn godverdomme klootzakken als het op die dingen aankomt. Ja, maar echt waar, hè? Dat wil je echt niet loslaten. En het probleem is dat je heel dikwijls 10, 11 tot 14-jarige jongens hebt die geïnteresseerd zijn in mieren. Die hebben dat een paar jaar en dan wordt dat groot. En dan zegt de mama, die vuiligheid moet hier buiten. En dan gooi je dat gewoon, dat zijn mieren, dat kan geen kwaad kunnen. Gooi die hier maar gewoon de nof in of we gaan die ergens loslaten. Maar je hebt geen idee welke impact dat kan hebben. En er was ergens één heel... Maar goed, ik ga misschien te ver uitweiden, maar ook één van de argumenten was, zelfs als het een Europese soort is, dan zou je nog aan genetische faunavervalsing kunnen doen. En hij zegt... Ja, hij zegt, kijk, wij bijvoorbeeld doen, of er zijn een aantal onderzoekers die aan het onderzoeken zijn hoe bepaalde soorten van zuid naar noord of van noord naar zuid zijn getrokken gedurende de periode na de laatste ijstijden. Maar als jij bijvoorbeeld een mier, ik zeg nu maar Nelasius niger, dus een gewoon zwarte wegmier, koopt,
ja,
van een nestje van een type uit Italië. En dat brengt je naar hier en jij, je nest wordt 50.000 exemplaren groot en je zegt, ik wil er vanaf zijn, ik zet dat hier met een hof. En dat gaat hier verder. Dat is een andere genetische footprint dan degene die hier oorspronkelijk zitten. Ja. En stel dat jij nu toevallig een onderzoeker bent die gaat kijken van, oké, op basis van het DNA wil ik achterhalen welke route die dieren hebben gevolgd na de laatste ijstijd. Dan gooit je heel dat onderzoek overhoop, want dan klopt dat niet meer.
Ja,
snap je?
Ja.
Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. En dat geldt voor andere beesten ook, hoor.
Ja, als jij bijvoorbeeld... Laat vertellen dat we met het centrum vangen we vaak verstekelingen op. Hè? Dus reptielen die meegekomen zijn met koffers of weet ik veel. Vaak zijn dat ook muurhagedissen bijvoorbeeld. Dat zijn dan, als ik zeg, Italiaanse muurhagedissen. Ja. In principe zou je die weer kunnen loslaten in het wild. Maar natuurlijk, waar komt die vandaan? Want als je die bijvoorbeeld in het noorden loslaat, en het is eigenlijk één die uit het zuiden komt, dan doe je heel die genenpool naar de kloot. Ja. Allee, laat het dan zo zeggen.
Ja.
We hebben hetzelfde probleem met die zaagschuppad er ook, hè, Jasper. Je weet ook niet waar het vandaan komt. Dus de zaagschuppad er binnenkomen, super, super giftig. Je zou kunnen zeggen, oké, je brengt dat terug naar het land van herkomst, maar we weten dus niet van waar. Dus dat risico kan je gewoon niet nemen, dus blijft die bij ons. Punt.
Ja, terecht. Ja, absoluut. En dikwijls ook, dat, en ik denk dat jullie dat ook wel zullen beamen, dat zie je bij bepaalde soorten, stel dat die uit het zuiden komen, en dat is dezelfde soort dan wat hier voorkomt, maar iets anders genetisch. Mm-hmm. En hoe zal ik zeggen, iets anders ook aangepast aan de klimatologie vandaar. Dan ga je bijvoorbeeld hebben dat bepaalde dieren veel vroeger uit winterslaap gaan komen, omdat de zomer of het voorjaar daar eerder begint in het voorjaar. Ik bedoel, in het zuiden dan hier. En dan gaan die hier te vroeg uitkomen, die gaan gewoon doodgaan. Snap je? Oké, dat is dan misschien niet slecht, maar dan zijn we er direct vanaf. Maar dan gooit je ook dat evenwicht helemaal door elkaar. Zonder, los van heel de genetische, dus de hele genenpool die je dan zit te vervuilen, hè.
Mm-hmm. Ja, ik ging ook nog terugkeren naar wat je vertelde, ook van die mieren die dus inderdaad exoten worden. Want dat is al, dat is al een paar keer gebeurd, bijvoorbeeld de fire ants in Noord-Amerika zijn uitgeheemd daar. Dus die vormen er ook een redelijk grote plaag. Supercoole mieren die ook die vlotjes bouwen met hun eigen lijf, hè. Die zo op het water
blijven. Dat zijn die vlotte.
Het is echt voor de luisteraars thuis dat ik het vertel. En de crazy ants op, wat is dat? Easter Island? Nee, Christmas Island.
Christmas Island. Crazy yellow ants. Ja, die de krabben dan aanvallen. Ja,
ja, inderdaad. Dus je hebt dan van die grote krabbenmigraties. Ja. En heel veel van die krabben gaan ten onder aan die mieren die er ook uitgeheemd zijn. Hè.
Ja, maar zover dus... moet je het zelfs niet zoeken, hoor. Er zit hier nu in Gent een populatie Lasius neglectus. En dat is ook... Dat ziet er een heel ordinair mierken uit. Voor de leek... Bijna niet te onderscheiden van de gewone zwarte wegmier. Het is ook hetzelfde genus, Lasius. Maar dat is een superkolonie. En die heeft zich over heel Europa al verspreid. En dat is ook een plaagmier. En die verdrinkt dan andere soorten. Die dringt ook huizen binnen en dergelijke. En dat heeft dan misschien niet zo direct... hoe zal ik zeggen, dat komt hier niet meer zo met die grote trom binnen, maar dat verspreidt zich stilletjes aan. En eigenlijk beschouwt men al die kolonies, die zijn allemaal met elkaar verbonden. En men beschouwt dat als één grote superkolonie. En men vermoedt zelfs dat die geneten zo fel aan elkaar verwant zijn, dat die bijna over het hele Europees continent... bijna allemaal dezelfde dingen zijn. Dat je eigenlijk, bij wijze van spreken, een koningin van hier in een nest in Spanje zou kunnen zetten, zonder dat die wordt aangevallen. Dus dat is Lasius neglectus. Hè. Dat is minder spectaculair, maar toch heb je zulke dingen wel heb je hier ook.
Ja, Marijn. Marijn?
Ja, ik ben
er. Ben er nog. Ja, oké.
Ik was al typ dat Jonas een pitbus kon brengen, sorry.
Wat kan die ben? Hij of je dat schuift, doe het.
Wat moest ik nog vragen? Dus we hebben ook allee, niet altijd, maar af en toe een segmentje, en dat heet Beast of Beauty. Dus dan wil ik één dier uitkiezen en daar even over babbelen. En met dat jij de gast bent vandaag, had ik nog een keer geweten, wat is nu jouw favoriet insect? En mag heel specifiek gaan, hè, naar soort, een soort mier of zo, of een soort bij, of een soort bedsprinkhaan, zeg maar iets. Of een ander dier, het hoeft een insect
te zijn. Kijk. Als ik eerlijk moet zijn, dan zou je aan mij ook moeten vragen wie van uw drie kinderen ziet jij het liefst?
Ja, maar ja...
Okay. Sowieso de eerste.
Dat is flow.
Die van Marijn.
Ja, nee, ik weet
sorry.
Maar nee, mieren in het algemeen. En als ik dan een van de meest spectaculaire mieren... Kijk, ik... inheems, dan zou ik zeggen bosmieren. Dat vind ik echt een heel knappe beesten.
Ja,
echt een hele leuke, heel schoon hoe die met die koepels en zo. Ik vind dat ook hele mooie, echt hele mooie mieren. En als we dan uitheems moeten gaan kijken... Ja, ik heb u daar straks ook gezegd, onder de bijen vind ik de Osmia cornutas, dus de gehorende metselbij, vind ik dan eigenlijk ook wel een heel leuk beestje. Hele mooie, zo van die fluffy bijkes... redelijk groot, lijken iets of wat op een hommel. Mm-hmm. Hebben ook zo een hele zwarte kop, heel donkerzwart thorax en dan een schoon donker ros achterlijf. Hele mooie bijen.
Ja, ik ken ze ook, zitten met mij ook in de tuin.
Ja, en als we dan goed, maar ik heb er dus geen ene, dat hoort je wel. In de hommels, steenhommels, die lijken dan heel erg op die Osmia cornutas. Die zijn dan wel iets groter. Maar steenhommels vind ik echt ook wel hele mooie beesten. En als we dan uitheems gaan, dan vind ik de Dracula-mieren de meest spectaculaire en de meest interessante mieren die er zijn. Dus als je dan weet, Dracula-mieren zijn nog maar pas ontdekt in 2005. Men kende de soort... wel al uit een, of het genus, wel al uit een collectie van, ik denk 1991 of 1994, ik wil er vanaf zijn. Maar een levende kolonie hebben ze voor de eerste keer pas ontdekt in 2005 op Madagaskar. Er zijn ondertussen al een aantal soorten bekend die datzelfde gedrag vertonen. En ze heten dus niet voor niks Dracula-mieren, omdat zij hun eigen jongen verwonden en het bloed van hun eigen jongen opdrinken. Ja, maar de jongen worden niet gedood. Dus het is wat men noemt niet-destructief cannibalisme. Ja, dus wat doen die... Hè? Dus je weet, bij de meeste mierensoorten, de volwassen mieren eten geen vast voedsel. Alleen de larves eten vast voedsel en dan bij voorkeur vlees voor de eiwitten. Maar de volwassen mieren van de Dracula-mieren... kwetsen die larves, dus die schuren die huid open en drinken dan het hemolymf, dus het bloed wat daaruit komt. Die wondes helen terug, hè? En die larves die verpoppen zich en worden dan volwassen. Maar het schijnt dat larves wel gedrag vertonen waarbij zij zogezegd ineenkrimpen als ze ergens een volwassen beest de kamer zien binnenkomen.
Dat is toch een beetje getraumatiseerd.
Ja, daddy, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Inderdaad. Ja.
Onkel Steve.
Metal ook, eigenlijk.
Dus ik vind dat wel een heel cool gedrag. Als je dan uitheemse mieren die ik het mooiste vind, dat zijn weaver ants, hè, dus de weefmieren. Ik weet niet of je die al ooit gezien hebt, de groene. Je hebt de gewone weefmieren, de longinodas, en dan de Eucophila longinoda en de Eucophila smaragdina, dus smaragdina zijn de groene. Die weven dus hun nesten in bomen en die maken hun nesten uit de bladeren. Waarbij ze hun larves als een tube lijm gebruiken. Hè? Ja. Dus ze trekken die bladeren bij elkaar en dan naaien ze die aaneen door hun larves gelijk een tube kool vast te houden en dan zo zijde te laten spinnen. Fantastisch mooie beesten.
Ze gebruiken hun tanden als ponsers of zo? Zijn dat die? Of hoe moet ik dat zeggen? Om daar bijvoorbeeld samen te ritsen of zo, die blaren? Is dat dat?
Ja, zij gebruiken hun kaken en ze gebruiken hun eigen lichaam. Dus zij maken kettingen waardoor zij dan die bladeren bij elkaar trekken.
Ja.
Dus je gaat bijvoorbeeld een mier hebben die op de rand van het blad gaat staan. Dan gaat er een op staan, dan gaat er nog een op staan, dan gaat er nog een op staan. Die geraakt aan het andere blad. En dan trekken ze die ketting korter en dan trekken ze die bladeren bij elkaar. En dan komen er andere mieren en die naaien dan die bladeren heel snel aan elkaar, zodoende die bij elkaar blijven.
Ja.
Fantastische soort.
Ja, heel mooi. Zeker mooi. Als je daar filmpjes in detail van ziet, is dat heel mooi. Echt waar.
Een hele mooie wereld, hè? Iets
de meest fascinerende wereld die er is. En zoals Lieven terecht zegt, heel veel van die dingen, dat doet zich voor onder uw voeten bij u thuis. Hè?
Ja.
Dus oké, weefmieren en draculamieren nu niet, maar er zijn nog heel knappe beesten die in uw hof zitten, hè, en waar je geen idee van hebt. En dat is het leuke. Hè. Als je een beetje tijd en een beetje geduld hebt, dan kun je de mooiste dingen zien in je eigen tuintje.
En klopt dat u daarvoor een begeleidend boek hebt geschreven, samen met Lieven?
Helemaal.
Oh, Nick, mooie segue.
We mogen nog een keer reclame maken, jong.
Oh, geweldig. Ja, dus Lieven en ik, we waren er al een aantal jaren geleden mee begonnen. Ik ben ooit bij hem thuis een safari gaan doen. Waarbij we dan eigenlijk bijna de hele dag daar hebben rondgelopen en plaatjes omgedraaid en... Oké, ik heb u in het begin van de uitzending ook gezegd dat ik dat het liefste doe, dat is babbelen. En dan nog het liefste babbelen over insecten. En ja, toen hadden we het idee van, verdorie, eigenlijk, daar zijn zoveel boeiende verhalen te vertellen. We zouden daar eigenlijk een boek over moeten schrijven. En dat heeft een heel tijdje stilgelegen, maar nu, ja. Dankzij corona, want toen hadden we tijd.
Ja.
Hebben we er tijd voor kunnen vrijmaken en is het uiteindelijk toch geworden. Dus het is een boek... Dat eigenlijk gaat... Het is geen inleiding tot de entomologie, dat zeker. Maar eigenlijk gewoon een hoop verhalen over zotte beesten die we overal zijn tegengekomen en wij eigenlijk gewoon zo cool vinden dat we daar iets over willen vertellen. Voilà. En daar staat dus ook bij hoe dat je die zelf bij je thuis kan ontdekken.
Kijk zo.
Super. Ik heb hem nog niet gekocht, maar hij staat sowieso op mijn verlanglijstje. Allee, ik word er even laten weten.
Zeker doen.
Ik ging hem zeker nog een keer...
Hoe heet het boek? Het is deel
insecten. Het is, hoe mooier kan het zijn? Ik denk dat het verhalen van zotte beesten bij ons en ergens anders. Ja, dus, maar de hoofdtitel is insecten. Het is deel van mijn missioneringswerk. Ik breng de blijde boodschap over insecten.
Ja. Sensibilisering en educatie.
Ja, voilà.
Ik denk zeker en vast dat na het luisteren van deze podcast dat er heel veel mensen naar buiten gaan binnengaan en gaan zoeken wat er eigenlijk allemaal in een tuin aanwezig is. Ja.
Nu is het deze week nog niet moeten zijn, denk ik.
Nee, het is daar heel kort.
Wacht nog eventjes maar één om hem online te zetten. Dat de zon eruit komt en niet meer 11 vriest.
Vanaf half maart ik kan dat zeker. Topmaanden voor insecten te spotten is april, mei, juni. Juli, augustus, september, oktober gaat ook nog, maar de echte beste maanden zijn april, mei, juni.
Gaan meenemen.
Ja. Ik denk dat we met deze tips wel mooi kunnen afsluiten, hè, Marijn?
Inderdaad, het zijn goede woorden om je af te sluiten. Dus dank Peter. Echt, vond het super dat je er bij jou bent. Het was heel interessant. En ik zou voorstellen, als die corona een keer gepasseerd is, ooit... In 2025 of zo. dat we die Geneve kon proeven, nee.
Ah ja, met veel plezier. Het genoegen was geheel aan mijn zijde.
Ja, super.
We hebben er echt veel van opgestoken, jong.
Ja, dat is fijn. Goed.
Dus dat was trouwens niks anders dan nog een goede avond, goede middag of een goede morgen te wensen. En tot de volgende.
Doei.
Ja, fuck dat duurt lang.
Ja, normaal gezien hebben we nog heel een uitleg hoe mensen ons kunnen terugvinden.
Oh, fuck, dat is ook zo bier.
Ja. Ja, te veel bier, jongens. Te veel bier.
We zijn er echt niet goed in, sorry. Ze, en dat, we zijn niet zo professioneel in het of Nerdland. Oh, fuck.
Oh.
Oh. Okay.
Maar één, spreek dat gewoon in en plak dat er te later in. Dat
ja, ik ga dat er, ja, weet je wat? Ik ga dat inspreken. En dat gewoon zo, altijd hetzelfde gebruiken. Allee, hier zijn ze nog. U kan ons mailen op dierbaar.podcast@gmail.com. Onze sociale media. Facebook kun je vinden Dierbaar Podcast. Instagram dierbaar.podcast. En @dierbaar1 op Twitter. Nu ja, Twitter gebruiken we niet veel.
dat is toch maken voor je kwaad te maken en overheidsgebouwen te bestormen. Toch? Alright. Bye.
En ik wat? Wat zeg je?
Ook wat?
Het is zo wat in de chat.
Ik voel me niet beledigd, hè, zeg maar. Wat is dat?
Dat is een wc-pot.
Wat is dat? Dat is toch maar hun.
Oh ja.
Dat is toch maar hun Jackson Pollock painting?
Ah ja, voilà, maar Jasper zei ik wel je wc nu niet zien. Ik zeg, het is een beetje gelijk dat. Oh, joh. Oh. Als ze dat aan het teppen, dan staat er al in.
Dus ik kan het teppen. Anders vergiet ik het.
Soundbites.
Ja, ze zien toch niet wat dat is. Dus.